30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
Ondernemerspanel.
Wat te doen als fatsoenlijke lachgasverkoper nu lachgas onder de opiumwet valt? En is er een verplichte vertrouwenspersoon nodig om onveilige situaties op de werkvloer te voorkomen? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Erik Pekel, eigenaar van AHA, Bureau voor Live Communicatie. En Arco van Brakel, ondernemer, schrijver en directeur van de regio Stedendriehoek. Welkom.
Dankjewel.
Dat ging hartstikke goed, maar de regio Stedendriehoek, dat was toch de cleantech-regio, Arco? Heel hip?
Ja, heel hip. Maar we zijn toch weer terug naar wat we eigenlijk altijd waren. Namelijk die hele mooie Stedendriehoek.
Oh, jullie hadden deze naam al?
Ja, we hadden hem al 50 jaar. Ja, we hebben okay. Een jaar of 10 hebben wij heel erg de aandacht op een schone en duurzame economie gezet. Onder de naam Cleantech.
Dat is nu wel geregeld.
Ja, overal waar je kwam, Arco, zei iedereen. Oh, is dat die Stedendriehoek?
Precies, ja. Dat was het. Ja. Dus nee, maar ik vind het wel mooi dat we met twee benen op de grond juist de duurzaamheid toepassen voor normale vraagstukken. Dat is eigenlijk wat we nu doen. Dus hebben we waanzinnig veel geleerd. En die kennis stop je nu eigenlijk in een woningbouwvraagstuk en in dat soort essentiële dingen die echt belangrijk zijn voor mensen.
Nou, kom maar door dan, want je hebt ook regionieuws meegenomen.
Ja,
hè?
Altijd. Hè?
Ja, precies.
Ja, dat is heel leuk, want wat heel veel mensen niet weten, is dat we in de gemeente Brummen, bij Loenen-Eerbeek, hebben we een hele sterke papierindustrie.
Nee, dat weten veel mensen niet.
Nee, dat weten veel mensen niet. En die zit daar omdat het hele schone Veluwse bronwater daar eigenlijk van de heuvel afstroomt. En samen met het houtpulp wat van de Veluwe kan, kon je daar heel mooi papier maken. Dus al honderden jaren. Dus sinds de vorige energietransitie met watermolens is dat al zo. Alleen, water wordt schaars. En nu hebben dus die vier hele grote papierfabrieken samen met de gemeente, het waterschap en de provincie Gelderland een waterrotonde aangelegd. Waarmee we 3,8 miljoen kuub water kunnen besparen. Dat is evenveel als de plaats Zutphen in een jaar gebruikte. Om eventjes in de regio te blijven. En door de circulaire water, dus dat water te hergebruiken in een gesloten circuit, kun je dus op een veel duurzame manier water besparen. En daarmee ook water behouden voor de bevolking en voor de landbouw. En dat vind ik een super gaaf ondernemend initiatief. Het is een grote investering. Met veel lef, want we weten niet precies hoe het gaat uitpakken.
Maar ondernemend, ik hoor provincie, ik hoor waterschap.
Dus en vier hele grote ondernemingen.
Oké. Okay. Dus een publiek-private samenwerking.
Ja, absoluut. En er wordt ook flink geïnvesteerd, ook door de ondernemers zelf die het belangrijk vinden.
Maar het klinkt ook heel mooi, waterrotonde. En in de productie van papier en karton wordt heel veel geïnnoveerd. Ja. Hè? Want je moet het ook drogen daarna in het proces. Er gaat ontzettend veel energie in zitten. En ja, daar wordt volgens mij tot 50% al bespaard ten opzichte van zo'n 10 jaar geleden. Klopt dat, Arco?
Ja, klopt. Ja, en het gaat nou nog veel meer worden, want we willen nu eigenlijk naar een veel groter percentage nog qua besparingen. Ja, en het leuke is, restwarmte kun je weer gebruiken. Want een van die papierfabrieken, die produceert natuurlijk veel restwarmte. Want papier wordt onder grote hitte gemaakt. Daar wordt dan weer een buitenbad van verwarmd. Weet je, dus zo zie je maar weer dat je heel duurzaam eigenlijk mooie combinaties kunt maken.
Van wat er goed gaat naar iets wat er minder goed gaat, namelijk de vervuilde landbouwgrond en de resultaten die je er ook van ziet in het bloed van agrariërs.
Ja, Thomas, dat is mijn nieuws van de week. Gisterochtend werd ik daarmee wakker, stond op nu.nl heel vroeg. Dat dus inderdaad die gifstoffen van de pesticiden, dat die niet alleen in het land zich opstapelen, maar dat die ook terug te vinden zijn in het bloed en ook in de ontlasting van boeren en waarschijnlijk ook van mensen die daar omheen wonen. En ik denk dat de boeren daar niet zoveel aan kunnen doen, maar de industrie natuurlijk wel. En het is heel goed dat dit wordt onderzocht, want net zoals het positieve verhaal van Arco, gaat dit eigenlijk om een initiatief vanuit de Europese Unie, een groot internationaal onderzoek, waarbij ze willen kijken hoe kunnen we de transitie maken naar bestrijdingsmiddelen die niet schadelijk zijn.
Want 144 soorten landbouwgif aangetroffen. Giftige cocktail wordt
niet te geloven, toch?
Gemaakt.
Dat was de titel. En in elk geval minstens 100 verschillende gifsoorten in het huisstof van alle boeren die ze hebben onderzocht. En bij biologische boeren zelfs ook ongeveer wel zoveel. Alleen daar zat in de mens wel veel minder giftige stoffen die ze konden aantreffen. Dus dit hebben ze nu in beeld. En de volgende fase van het onderzoek, wat dus internationaal wordt uitgevoerd, waarbij ze zeggen van in Nederland is het echt schrikbarend meer dan in andere landen wat we aantreffen. De volgende fase is om te kijken van hoe schadelijk is dat? Het LTO heeft gisteren meteen gereageerd ook op dat artikel. Dus de Vereniging van de Agrariërs. En die zeggen van nou, al die middelen die zijn echt wel heel goed getest. Je hoeft je niet meteen zorgen te maken.
De Parkinson, die ligt er al een tijdje bijvoorbeeld.
Ja, Bas Bloem is natuurlijk de autoriteit op dat gebied bij Radboud. En hij kondigt aan dat er, ik geloof volgende maand al resultaten naar boven komen over onderzoek wat al een hele tijd loopt in de Bollenstreek, waarvan ze dus vermoeden dat voor de snijbloemen wordt ontzettend veel bestrijdingsmiddelen gebruikt om die bloemen zo mooi, zo goed te houden. En het vermoeden is dus dat er komt daar meer Parkinson voor. Als je het hebt, ga je er sneller achteruit. Dat daar één op één een verband is. En ja, dat weten we dus binnenkort.
We gaan naar een andere kwestie die deze week werd besproken in de Tweede Kamer. Elk bedrijf moet verplicht een vertrouwenspersoon aanstellen. Hoe klein dat bedrijf ook is. Dat vindt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is ook een initiatiefwet van GroenLinks. Die commissaris is overigens Mariette Hamer, om volledig te zijn. En de bedoeling is natuurlijk dat ongewenst gedrag op de werkvloer daarmee wordt teruggedrongen in alle lagen van het bedrijfsleven. En Arco, ik heb begrepen dat het een van jouw favoriete onderwerpen is. Waarom?
Ja, nou, veiligheid en psychologische veiligheid is mede dankzij Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk heel belangrijk geworden inmiddels. Maar ik vind niet per se goed om een vertrouwenspersoon neer te zetten. Dat lijkt een heel goed initiatief. En ik denk ook dat het op korte termijn wel degelijk een bijdrage levert aan mensen die zich onveilig voelen op de werkvloer. Maar je lost er het echte probleem niet mee op. En dat is een onveilige cultuur. En dat is puur een leiderschapsding. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen is in plaats van een vertrouwenspersoon aannemen, als je ontdekt dat daar behoefte aan is, als leider zelf naar je eigen gedrag kijken. Hoe zit de cultuur in elkaar? Hoe groot is de machtsafstand? Is er een feedbackcultuur die gezond is? Of durven mensen dat niet?
Maar hoe vaak hebben leiders dat vermogen? Want dat betekent dus dat ze zelf in de spiegel moeten kijken.
Ja.
En dan ook nog moeten constateren, hier gaat iets niet helemaal goed.
Ja. Nou, dat is precies het punt. En dat is het bepalende criterium of je wel of niet een veilige cultuur kunt maken. Dat begint bij de leiders.
Ja, want heel vaak is het een blinde vlek, hè, Arco? Ja. Dus ook als je kijkt naar Matthijs van Nieuwkerk die je aanhaalt. Ja, heel veel wordt ook natuurlijk gezegd dat wat daar gebeurde echt niet kan natuurlijk. Dat kun je niet accepteren. Maar hij had dat zelf waarschijnlijk echt nauwelijks in de gaten. Hij dacht gewoon, wij zijn Champions League hier aan het spelen. Iedereen moet daarin mee. Wij gaan voor die topprestatie. En zo denk ik dat in heel veel organisaties presteren ook gewoon de norm is. Maar ik denk dat dat ook wel een eindje nog afstaat hoor, van die vertrouwenspersoon. Dat in de basis, juist als je wil presteren, en ik denk dat ook dus hele dominante leiders of mensen die over grenzen heen gaan dat erkennen, is dat als je wil kunnen presteren met elkaar, dan moet je op zijn minst gerespecteerd voelen. Dan moet je in je kracht gezet worden, ook door de mensen om je heen met wie je werkt. En ja, ik denk dan dat zo'n vertrouwenspersoon helemaal niet zo'n probleem is om dat te organiseren. Dat het best fijn is als je laagdrempelig ergens terecht kan. Want wat jij ook schetst,
het is maar net welke partij
je lost de basis.
Het gaat hier ook over kleine bedrijven.
Zeker. Hè,
want de bedrijven met meer dan 50 medewerkers, die hebben het grosso modo wel op orde. Die hebben een OR en dan is er toch wat geborgd.
Ja.
Maar die kleine bedrijven, 6 werknemers, 10 werknemers, soms 3.
Ja.
Wat gaan die doen? En daarvan zegt onder andere de VVD, nou, het is maar de vraag wat het oplost. Wat je wel zeker weet is, het is een extra belasting, weer een regel, weer een kostenpost.
Ja.
Is dat zo? Of zeg je,
Ik denk echt wel gelijk in. En ik meen serieus, als je de cultuur verandert, krijg je als bonus krijg je een veel meer eigenaarschap bij je mensen. Je krijgt dat mensen meer fouten durven te maken, waardoor ze meer gaan experimenteren, waardoor je meer innovatie krijgt. Dus de leiderschapsstijl die voor psychologische veiligheid zorgt, heeft een kettingreactie en andere positieve effecten, die juist kostenverlagend en omzetverhogend werken.
Ja, maar
dus
Arco,
ik vind het geen goede. Ik vind het een symptoombestrijding.
Jij praat dan over een ideale wereld waar we natuurlijk naartoe bewegen. En natuurlijk, weet je, cultuur, dat is het allermooiste als je tot dat niveau komt. Maar ik vond het wel mooi wat Mariette Hamer daarover heeft gezegd. Die zegt, we zullen echt een heel stuk strenger nog voor elkaar moeten zijn, een periode lang, voordat we een volgende stap zetten naar een betere cultuur, waar we eigenlijk allemaal naartoe willen bewegen. En ik denk wel dat voor die hele kleine organisaties het inderdaad lastig is om het goed te organiseren. Maar ik denk dat het wel veel voordeel heeft als iedereen weet waar die laagdrempelig terecht kan. Want als jij werkt in een winkel met de baas en je voelt je daar niet prettig, ja, dan durf je toch niet die baas daarop aanspreken. Of tenminste, dat zou wel moeten.
Dan zou
maar dat durft niet iedereen. Maar als je het nou anders organiseert.
Dat ben ik met je eens. Maar ik zeg het ook, je moet het anders organiseren.
Ja.
Maar dan zou ik eerder, en daar heb ik dus zelf persoonlijk ervaring mee, bij grote cultuuromslagen in grote ondernemingen en kleine ondernemingen. Dan is een teamcoach is eigenlijk effectiever. Want die werkt met het team aan de totale feedbackcultuur. Daar moet de leider onderdeel van zijn. Dat is een effectievere manier. Ik vind dit echt meer een korte termijn noodverband. En ik deel volledig de mening van sommige andere deskundigen. Zeg, het werkt weer kostenverhogend. Maar het is weer een regel.
Is die korte termijn niet van belang? Hè? Want CNV heeft
is heel erg van belang.
Uitgevoerd onder de eigen leden. Ja. 71% komt tot de conclusie dat er bij hen in het bedrijf niets gebeurt om dit eventuele pestgedrag of overschrijdend gedrag te voorkomen.
Het is eigenlijk bijna pestgedrag. Dat vind ik heel mooi dat je dat benoemt. Daar geven we ook vaak workshops dat soort dingen over. Het is bijna pestgedrag wat sommige managers onbedoeld, hè, want ze bedoelen het niet zo, eigenlijk vertonen. En dat is zo destructief.
Kun jij zeggen dat bedoelen ze niet zo?
Ja, dat kun ik zo zeggen, ja. Ja, en dus je hebt het geen eens door. En of ze worden van.
Maar stel, ik wil jou middelmanager. Maar jij hebt mij iets geflikt. Ja. En jij zegt, nou, dan hebben we dan een teamcoach. En we gaan werken aan de feedback. Maar het gaat mij om jou. Ja. Jij bent hier eigenlijk de kwade genius. Hoe gaat het dan in teamverband? Ik wil toch eigenlijk gewoon tegen iemand kunnen zeggen, hey, die Arco, die heeft mij iets geflikt.
Dat is de reden waarom een teamcoach vaak erbij zetten. Ik kom natuurlijk uit dezelfde organisatiehoek, hè, met mijn organisaties. Wij zijn alleen maar bezig met psychologische veiligheid. Dus ik heb er enige ervaring mee. Dit is exact de reden waarom wij een teamcoach neerzetten. Want je maakt het veilig door niet over mensen te praten, maar met mensen te praten. Maar soms moet je even over iemand praten met iemand die je kan vertrouwen, om daar feedback op te geven. Maar als alles dan bij de vertrouwenspersoon moet blijven, dan wordt het extra onveilig. Terwijl als teamcoach kun je helpen om het terug te leggen in het team. En dat is het grote verschil.
Een goede teamcoach en een goede vertrouwenspersoon, die kunnen eigenlijk langs dezelfde weg werken. Jouw vraag aan Arco is, stel wij hebben een geschil. Hoe komt dan die teamcoach erin? Want als je het slachtoffer bent, dan schakel je niet zo snel zijn teamcoach in. Hè? Dus dan zou je eigenlijk laagdrempelig ergens een beroep moeten kunnen doen op iemand. En ik denk dus dat ook voor hele kleine organisaties dat gewoon bij de Arbo-dienst in het pakket zou moeten. Dat iedereen gewoon weet. Daar kun je laagdrempelig melden. Ja, ik snap
dat is het weer buiten jezelf leggen. Ik denk zelf dat als je als de belangrijkste regel eigenlijk die je hebt, en dat is regel nummer 1 voor organisaties, behandel volwassenen werkelijk als volwassenen. Wat je vaak ziet is dat managers en directeuren, vooral van kleinere bedrijven, die voelen zich verantwoordelijk voor hun mensen. Dat is goed. Maar dat ze daardoor een papa en mama rol gaan vervullen naar hun collega's, dat is niet goed. Want je bent niet papa en mama, je bent professionele mensen in een organisatie. En dan ligt er heel snel de valkuil op de loer dat je de scheidsrechter bent in een organisatie. Maar je staat niet op het hockeyveld, je bent met elkaar aan het werk. Dus die volwassen relaties, dat is waar de essentie zit. En als je dat voor elkaar weet te krijgen, wordt het veiliger, komt er meer eigenaarschap, wordt het werk voor jou als ondernemer en leider ook leuker. Er zitten heel veel positieve dingen in, maar begin bij die cultuur.
Wij gaan richting het einde van deze discussie om een nieuwe te beginnen.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Erik Pekel en Arco van Brakel zijn de leden van het ondernemerspanel. En die ondernemers hebben steeds meer moeite met het doorberekenen van inflatie, blijkt ook uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Ondernemers maken zich zorgen over wat prijsverhogingen betekenen voor hun klanten en hun concurrentiepositie, maar ook over het loon van hun personeel. Alles wordt alleen maar duurder, Erik. Dat zal jou ook niet zijn ontgaan?
Nee, in mijn branche zitten we nu op 18% ten opzichte van een jaar geleden. En dat is waar iedereen het over heeft. Want je moet het toch zien in te tomen. Want je bent ook de dienstverlener naar je klant toe. Dus je moet ook zorgen dat de kwaliteit zich verhoudt tot de prijs. En het is gewoon echt heel raar. Maar ja, dat is wat we ook zien natuurlijk in de supermarkt. Dat je hetzelfde krijgt, maar veel meer eraan kwijt bent. En dat betekent dus dat alles wij kopen in en we verkopen. Alles wat we inkopen, ja, dat verhogen we natuurlijk in prijs. Want anders heeft het geen zin om het te verkopen.
Maar welke stuiver, daar zal het niet toe beperkt blijven, slik je zelf in?
Nou, dat Dat gaat dus over al die vaste kosten. Dat is dus loon met name. Is echt heel lastig om daar nu verhogingen te pakken. Dus ja, ik heb het daarover ook met mijn medewerkers. Ik zeg, laten we nou gewoon die lonen nog even zo laten. We hebben winstdeling afgesproken om daar wel iets van fairheid in te bouwen. Maar ja, dan zonder het ondernemersrisico wat er normaal gesproken bij hoort.
Laat jij de lonen zoals ze waren? Of zeg je, ik kan helaas niet meestijgen met de inflatie?
Nou, dat laatste tot nu toe, maar als je kijkt wat er allemaal gebeurt en hoe het nu al opgelopen is, ja, denk ik dat ik niet anders kan dan op een gegeven ogenblik toch meebewegen.
Arco, hoe zou jij dit varkentje wassen?
Ja, het is, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Het is een heel lastig iets. Hè. Ik heb begrepen, inflatie net als tandpasta. Je krijgt het heel makkelijk uit de tube, maar je krijgt het nooit meer terug in de tube. Dat is het probleem. Het eilt lang na. Want nu zie je de energieprijzen dalen, maar de inflatie blijft nog steeds wel omhoog gaan. Maar ik zat toevallig in een klankbordgroep van ondernemers waar we hierover gesproken hebben. En die zitten ook met dit probleem. En die gingen ook wel creatievere oplossingen vinden om die kosten te verlagen en toch hun mensen te compenseren. Een heel leuk voorbeeld is Remea, bij ons ook in de regio, in Apeldoorn. Een bedrijf wat warmte.
Dat hoef je er namens bij te zeggen.
Ja, die maken warmtepompen. Die hebben dus een manier gevonden om dus een warmtepomp in de werkkostenregeling mee te nemen. Nou, dan heb je dus een groot voordeel. Het werkt nauwelijks kostenverhogend. Je geeft een hele mooie mooi gebaar aan je mensen. En vervolgens kun je hun helpen om de kosten thuis te verlagen. Een andere ondernemer zei, wij hebben in plaats van extra salaris geven we wat meer ruimte om te participeren in ons bedrijf, zodat mensen later wat meer weer kunnen meegaan verdienen en zich nog meer mede-eigenaar voelen. Ook nog iets om in de krappe arbeidsmarkt concurrerend te blijven. Dus je ziet dat ondernemers naar andere oplossingen zoeken, vooral aan de menskant, om die kosten te verlagen.
Is het zoeken naar die andere oplossing ook niet om het uiteindelijk met minder mensen te gaan doen? Hè? Als ik hier met economen over spreek, die pakken het hoog over en die zeggen dan, ja, die arbeidsproductiviteit in Nederland, die staat al een hele tijd onder druk. Er is ook een groot tekort aan mensen. Die mensen worden steeds duurder. Zie hier de intrede van meer technologie, Erik. Zal het zo gaan?
Nou, kijk, sowieso vanuit de technologie is die push al heel sterk. Hè. We zijn een heel stuk effectiever, efficiënter geworden. Met ook alle nadelen die daarbij horen. En ja, er blijft natuurlijk gewoon ruimte in zitten. En tegelijkertijd, sinds corona, zie je vooral in een aantal sectoren een gigantische krapte die iedereen ook verrast. Het is gewoon niet mogelijk om aan de voldoende mensen te komen. Dus ja, dan word je wel extra geprikkeld om nog eens goed te kijken naar al je processen. Van waar kunnen we nog wat vereenvoudigen? En waar kunnen we hetzelfde over laten nemen, bijvoorbeeld inderdaad door al die nieuwe oplossingen met AI erin gekoppeld.
En word je ook geprikkeld om de beste te willen zijn? Als jij iets levert wat niemand anders kan, dan kun je doorberekenen wat je wil, want
zeker,
er is geen gelijkwaardig alternatief.
Ja, en dat merk ik dus ook in mijn sector, dus die van de congressen. Daar heb je gewoon toptitels waar iedereen sowieso naartoe wil. En als dat €100 of €200 meer kost opeens, dan haalt iedereen zijn schouders daarover op.
Hij zegt ook iets over het publiek misschien.
Hij zegt ook de kwaliteit.
Nou, dat weet ik niet, want ik zie het dus ook bijvoorbeeld bij een psychologencongres. Dus ook in de zorg werkt dat zo door. Terwijl die toch echt wel kijken naar elke euro die ze besteden. Dus ik denk eigenlijk dus het verschil, inderdaad, wat jij zegt, als je in de top zit, met wat je ook doet, hè, maar dat is de cutting edge heet dat, dan kun je 3 keer meer vragen dan degene die eronder zit. En dan knippert niemand met zijn ogen en dan betaalt hij het gewoon.
Tegelijkertijd zal vergrijzing. Een vergrijzende economie is niet een economie waar inflatie lang blijft bestaan. Het is wel duidelijk natuurlijk een coronacrisis en een energiecrisis die de basis van dit probleem zijn. En wij zijn een vergrijzend werelddeel. Hè. Ons geboortecijfer ligt te laag om in de toekomst nog te kunnen groeien. Dus uiteindelijk zal dat dominant wordt. En dan zie ik in Japan, waar wij ook met Simco Style Institute zeer succesvol zijn, dat echt het werk doen met minder mensen en daarmee dus overbodige processen afschaffen, overbodige managementlagen afschaffen, meer eigenaarschap bij de mensen leggen, dat in de cultuur, dat daar de grootste verandering gaat plaatsvinden die kostenbesparend gaat werken.
We gaan naar een afsluiting, anders hebben jullie helemaal voor niks in het wetboek zitten kijken en dat zou zonde zijn. Het toetje, slagroom. Maar de lachgaspatronen die daarvoor gebruikt worden, vallen sinds kort onder de opiumwet, omdat ze door veel jongeren als druk worden gebruikt. Om de toren van de toezichthouder, de Nederlandse Bank, te vermijden, laat betalingsverkeerbedrijf Buckaroo nu de verkoper van deze patronen vallen. En die verkoper, slagroompatronen.nl, is daarom naar de rechter gestapt, want zonder de diensten van Buckaroo kan de patronenverkoper geen zaken doen. En om het even juridisch fijn te slijpen, de patronen mogen wel verkocht worden als het gebruikt wordt voor voeding.
Ja.
Lees hier slagroom.
Dus dat is ook het verweer van slagroompatronen.nl. Die zeggen, ja, bij Blokker, bij Macro, overal kun je het gewoon krijgen. En wij, onze betalingsprovider Buckaroo, zegt nu van, ja, we willen niet meer jullie afhandeling doen. Terwijl we daar gewoon afspraken over hebben, lopende afspraken. Nou, wat ik mooi vond in dat stuk, in het FD, is dat er op een gegeven moment stond in die rechtszaak, heeft de griffier zitten googelen op lachgas kopen. Want dat was dus het verwijt van de advocaat van die betalingsprovider van Buckaroo. Die zei, als je googelt op lachgas kopen, dan kom je meteen de eerste hit op slagroompatronen.nl. En dat is een betaalde, dus advertentie, een betaalde hit is dat. Nou, dat is natuurlijk wel eigenlijk een schuldbekentenis al op zich.
Heb jij de onderzoeksjournalist in jezelf ook wakker gekust? Ja, ik heb het gedaan. Ik kon het niet meer vinden.
Oh, ja, ik heb het gedaan. En meteen was het de eerste hit bij mij. En ik heb op die site gekeken. Dus ik heb niet in het wetboek van strafrecht gekeken, maar wel op de site van slagroompatronen.nl. Ik denk iedereen zit er nu op te surfen en te bestellen.
Wordt een hit.
Maar er staat dus, je kunt er snel, let op, discreet en goedkoop slagroompatronen bestellen. En verder ziet het eruit als een heerlijke bakkerijwinkel. Ja. Maar dat je er discreet kunt bestellen voor de taarten die je wil bakken, lijkt me sterk.
Verjaarstaart is natuurlijk altijd de verrassing, hè? Dus ja, het mag natuurlijk niet uitkomen.
Nee, maar het is,
ik vond het een beetje shady. Kijk, want enerzijds kloppen de argumenten van de slagroompatronen kloppen natuurlijk op zich wel. Maar als je gaat zoeken op lachgas, alternatieven voor lachgas, nou, je wordt er wel heel treurig van hoe dat volledig gericht is op jonge mensen. Zijn zelfs in Amsterdam, hele communities omheen. Het is wel een zorgelijk probleem. En ik ben zelf een keer bijna van mijn sokken gereden tijdens hardlopen. Ik kon net wegspringen door een gast die onder invloed was van lachgas. Ik heb dat echt nipt gewoon gered. Ik zou hartstikke dood geweest zijn. Ja, het is gevaarlijker dan alcohol in het verkeer. Het zijn knettergek die mensen.
Maar daarom is er dus ook nu die wetgeving.
Mijn conclusie was, het is heel goed dat de rechter zich er even over buigt. Want je moet natuurlijk wel slagroomtaarten kunnen blijven bakken. De wetgeving is niet duidelijk. Dus de regelgeving is incompleet, zou ik haast zeggen. Dus ik vind het niet verkeerd dat de rechter zich over dit probleem buigt. Want het is echt wel een ding.
Buckaroo zegt nu, wij sluiten hier dan de poort. Doen we eigenlijk nooit, hè? We zijn daar heel erg selectief in. Maar gelukkig zijn er in Nederland nog 40 andere betaalbedrijven. Probeer het daar.
Ja.
En dan zegt slagroomspuit.nl, wat was het precies?
Slagroompatronen.nl,
want met zo'n spuit is niks mis.
Nee.
Maar, maar goed, als jullie ons niet meer willen, dan is dat wel een signaal richting de andere betaalbedrijven. Daar heeft u natuurlijk ook gelijk in.
Ja, ze zijn best heel volhardend daarin. Want je zou denken met zo'n conflict, inderdaad, dat je gewoon denkt, nou ja, als jullie het niet meer willen doen voor ons, dan sluiten we wel ergens anders een overeenkomst af.
Ik vermoed, kijk, dat kunnen ze niet hardop zeggen vanwege privacy. Ik vermoed dat Buckaroo een behoorlijk goed zicht heeft op de persona's van hun klantenkring.
Dat
en dat ze verdomd goed hebben gezien wie het besteld hebben.
Ja.
En dat zijn niet allemaal hobbykoks of semi-professionele slagroomtaartenbakkers of cupcakebakkers. Dus ik denk dat daar echt wel wat zit. Ook inderdaad, als je ziet hoe de marketing van op basis van lachgas is gedaan door dit bedrijf. Dus ik denk dat daar wel iets zit.
Zo sloten wij af met treurig stemmend lachgas. Het kan een keer in het ondernemerspanel met Erik Pekel, eigenaar van Bureau voor Live Communicatie. Aha. Steeds duurder wel, hè? Maar goed. Marco van Brakel is er ook. Ondernemer was hij, is hij nog steeds, schrijver en ook verbonden aan de regio Stedendriehoek.
Dankjewel. Heel goed.
Dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen wordt er gepitcht. En als dat dan geweest is, dit hele programma geweest is, troost je dan met de gedachte dat dit panel ook te beluisteren is als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.